Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Ja, aflevering 21 alweer vandaag, hè? Het gaat zo snel.
Ja, en natuurlijk iedereen van harte welkom. En wil je nu geen ene aflevering missen, volg ons dan even. Want dan krijg je namelijk een melding zodra de nieuwe aflevering klaarstaat.
Ja, en als je dan toch bezig bent, geef ons dan ook even een duimpje omhoog, want dat vinden we superleuk.
Ja, heel leuk.
En ja, ik weet niet wat jij ervan vond, maar ik vond dit verhaal van vandaag zo raar.
Ja, het was ook wel raar, toch? Het verhaal van vandaag vond ik weer zo leuk, omdat het weer wat langer geleden afspeelt. En als je dan die beelden ziet van documentaires en foto's uit interviews en dergelijke. Ik realiseer me dan ook altijd van, ja, dat kon ook eigenlijk alleen maar in die tijd. Ja,
dat nu gewoon met wat we nu allemaal denken en gewoon de regels had het nooit meer gekund.
En de social media.
Precies, het verspreidt veel te snel.
Ja, het is inderdaad grappig.
Maar laten we maar even snel beginnen, want de luisteraar heeft natuurlijk geen idee waar we het nu over hebben. En voor dit verhaal gaan we even terug naar het plaatsje Allentown in de Amerikaanse staat Pennsylvania. En om precies te zijn in het jaar 1982. En dat was echt een hele slechte economische tijd, hè?
Ja, het was echt een economische crisis. Ik bedoel, het ging eigenlijk, ja, als je geen huis had, dan kwam je ook niet meer aan een huis. Want de rente was heel hoog. Volgens mij iets van 15%, 16%, 17%. En de huizen waren relatief duur. Dus ja, als jij geen huis had, dan kwam je daar niet aan. En mensen werden daar wanhopig van. En dus eigenlijk een beetje zoals vandaag de dag hier ook wel. Ik bedoel, we hebben niet een hele hoge rente. Maar het is wel zo, als je als starter nu een huis wil kopen, ja, is eigenlijk onmogelijk.
Ja, dus het is vreselijk. En er was natuurlijk ook nog heel veel werkeloosheid. Dus ja. In Allentown sloten dan heel veel van die staalfabrieken. En dan kwamen natuurlijk nog meer mensen zonder werk te zitten. Het was echt een crisis.
Ja, klopt.
Maar een lokale radiozender die wilde veranderen van een countryzender naar een nostalgic zender.
Ja, ik dacht eigenlijk meteen een soort Sky Radio. Maar dat was niet zo, hè? Het ging nog verder terug. Het was echt,
ja, muziek uit, echt die muziek van toen al uit de jaren 50. Was, ja, toen al. Dat wilden ze. Ze wilden van country weg.
Ja, nou, een hele omslag, toch?
Ja, maar goed, zij moesten het natuurlijk wel promoten en een nieuwe naam bekendmaken. Het Nostalgic Station zou WSAN gaan heten.
Ja, en die eigenaar van de radiozender was de 42-jarige zakenman, Harold Fulmer. En Harold Fulmer was populair in Allentown en werd ook wel de McMillionaire genoemd. En dat kwam omdat hij ooit met werken begon bij McDonald's. En toen werd hij al snel manager. En op zijn 21ste, dus echt super jong, werd hij eigenaar van die McDonald's. En nog wat later was hij eigenaar van 14 McDonald's-vestigingen. Een hotel, 1100 huurwoningen en nog wat andere bedrijven.
Ja, dan hadden heel veel, was hij eigenaar van in ieder geval.
Ja.
Nou, het was ook nog eens een verzamelaar van oldtimers, want daar had hij er ook 140 van.
Ja. Ja, en ik las ergens dat hij in een jeep rondreed met een hele grote hamburger erop op zijn dak.
Dat was een zeer excentrieke man in ieder geval.
Nou, vooral echt zo'n self-made miljonair, ja, toch? Gewoon Amerikaanse
wel
droom.
Wel knap hoor, op zich, maar ja.
Ja.
Uitsloven kan hij ook zeker wel.
Ja, hij was wel trots op. Maar op terecht toch ook? Ja, bedoel, ja, als je dit
ik zou ook trots erop zijn op zich hoor, als hij 14 McDonald's-vestigingen had.
Ja.
En het was eigenlijk in die periode ook echt een tijd van een zogenaamde contest op de radio. Dus eigenlijk iedere radioshow had wel iets van een challenge of zo. Of een spelshow, zoiets.
Ja, en dat was eigenlijk heel populair sowieso in tijden van crisis, hè, las ik. Dus
een beetje mensen blij maken, weer hoop geven.
Nou ja, ik las dus, staat hier wel een beetje los van. Maar in de jaren 30 had je ook bijvoorbeeld danswedstrijden. En dan moest je dus zo lang mogelijk dansen. En dan mocht je alleen maar even naar de wc. Maar dan moest je partner bijvoorbeeld wel door blijven dansen. En ja, ik heb echt
dat wel heftig hoor.
Ja, ik zag echt zo'n foto van zo'n man en zo'n vrouw. En die vrouw die sliep gewoon. Maar dat werd uiteindelijk ook een soort van, ja.
Dat kan natuurlijk ook eigenlijk niet. Dat is super slecht voor je toch? Heel de tijd dansen.
Ja, maar het werd eigenlijk een beetje misbruikt. Want het was een soort entertainment. Maar omdat zoveel mensen slecht hadden, ja, gingen ze toch meedoen aan dit soort dingen. En ja, voor rijke mensen was dat toch wel. En dat bijvoorbeeld ook het paal zitten is ook heel populair. Ook in Nederland geweest.
Dat?
Ja, gewoon letterlijk op een paal. Een paal in de grond met een plankje erop. En dan zat je dan echt soms heel hoog. En dat, ja, ik weet niet meer precies hoe lang. Maar er was ook een man die, ja, die heeft daar echt ook wekenlang gezeten. Op die paal. En dan had hij een soort buis. Want dan vroeg ik me dan ook af, ja, hoe ga je naar de wc? Maar dan had hij een soort buis naar de grond waar hij dan in poepte en plaste. En zo kon hij blijven zitten. Maar ja, volgens mij ga je benen ook slapen en zo. Je kunt niet bewegen. Ja, je kan wel wegen, maar je kan niet lopen. Dus ik weet niet of je überhaupt nog kan lopen als je van zo'n paal afkomt, toch?
Nou, ik zou echt denken, ja, hoe zit je nou op een plankje? Hoe doe je dat?
Ja, Die zit op een plankje.
Wat apart. Ja. Nou, ik zou het niet kunnen.
Nou, maar die contest waar we net over hadden, op die danswedstrijden, dus op een gegeven moment ook verboden. Hè? Want het was heel ongezond.
Tuurlijk, dat is super ongezond.
Ja, dus het mag nog wel bijvoorbeeld een keer 24 uur of zo.
24 uur? Oh mijn god.
Nee, maar dat is toch steeds wel met sponsors en zo, dat soort dingen.
Dat is lang hoor.
Dat is ook heel lang, maar het mag niet meer zoals toen onbeperkt.
Nee, dat klopt.
Ja.
Maar het is ook, dat is wel beter, want dat is echt super slecht voor je natuurlijk. Nou, die WSN Radio, die was een lokale radiozender. En van in toen de tijd, zijn nog, volgens mij nog steeds, zijn FM-radiozenders zijn van veel betere kwaliteit. Maar WSAN was geen FM-zender, dus ze moesten met iets unieks komen.
Ja, en dan moest die zijn waarover gepraat zou worden. Hè? Het moest echt opvallen, een stunt, een opvallend billboard met neonletters. Dat zou al opvallen, maar het moest eigenlijk nog groter, aparter, opvallender. En uiteindelijk komen ze met het idee om een billboard te plaatsen, met daarbij een wedstrijd waarbij deelnemers moeten leven bij dat billboard.
En, op het billboard, hè?
Ja, op het billboard inderdaad. Niet erbij, maar echt op een plateau, zeg ja. maar, in de lucht. Er werd nog even nagedacht over de prijs. Maar al snel kwamen ze in contact met de producent van Mobile Homes, Love Homes. En zij wilden wel een mobile home ter beschikking stellen als prijs. Want zo had je dus niet alleen de promotie van de radiozender, maar ook ja, van Love Homes.
Ja, nou natuurlijk nog meer populariteit. En zo'n mobile home kocht je destijds voor $18.000. En dat is nu omgerekend in zo $55.000.
Ja, en als je dan bedenkt dat mensen gewoon niet aan huis konden komen, dan was dit wel een hele
mensen
leuke prijs.
Mensen gingen helemaal gek voor die dachten, oh mijn ja. god, gewoon een gratis huis.
Ja.
Je had natuurlijk niet nagedacht over de consequenties.
Nee.
Nou, ja, ja. De prijs hadden ze dus al, het doel van de wedstrijd ook. Maar nu moesten ze natuurlijk eerst nadenken over hoe ze deze deelnemers zouden leven. Hoe zouden deze mensen kunnen leven op dat billboard?
Ja, en hoeveel deelnemers laten ze dan meedoen? Hoe moet je douchen? Hoe moet er gegeten worden?
Naar de wc gaan?
Ja. Precies.
Nou, uiteindelijk besluiten ze dat er 3 deelnemers mee kunnen doen. Ze moeten dan overleven op een soort plateau onder het billboard. Eigenlijk ja, op hetzelfde hoogte van het billboard eigenlijk.
Ja, direct eronder eigenlijk.
Ja, maar dat is wel enkele meters boven de grond en echt wel best wel klein. Ze kregen alle 3 dus 2 vierkante meter om op te leven. Een tent, een telefoon en dat was het eigenlijk.
En, ja, en mobieltjes bestonden natuurlijk nog niet. Hè? Nee. Dus dat was echt zo'n... Dat is als vaste lijn.
Dat was een vaste lijn, maar je kon wel heel de dag bellen.
Ja, zo'n ding met zo'n draaischijf ja. hadden ze allemaal. Maar het was echt heel klein, hè?
Het was echt super klein. Je zat ook, en je hebt zeg maar, je moet het bedenken, het zijn dus zeg maar een houten billboard, niet elektrisch of zo. Dus je hebt een houten plateau. En dan heb je dan 3 schijven tussen staan eigenlijk om de deelnemers
schotten.
Van elkaar. Ja, schotten. Ja. Om de deelnemers van elkaar te splitsen. En dat ja. was het.
En dan een heel klein vierkant tentje.
Ja.
Ja, en daar zaten ze.
En dan moest je gewoon leven.
Ja. Nou ja, en dat, voor dat eten moesten ze ook zelf zorgen. Ja. Hè? Dat iemand dat dus kwam brengen naar ze. Want ze hadden wel zo'n emmer aan een touw. En dan konden ze dus dat laten zakken. En dan konden mensen dan iets in en dan konden ze ophijzen.
Ja, of bijvoorbeeld iets geven aan een familieleden of zo.
Ja, nou, er waren natuurlijk ook dingen verboden. Zoals alcohol, drugs en de televisie. Dat mochten ze ook niet kijken. En ook mochten ze elkaar niet lastigvallen. En ze mochten niet naar beneden.
Dat is natuurlijk de allerbelangrijkste.
Ja. Alleen de sponsor mocht af en toe naar boven. En, of de sponsor mocht volgens mij altijd, maar af en toe mocht wel een verslag geven dan,
ja,
toch?
Ja, maar niet. Ze moeten wel volgens mij in contact. Dat mag niet zomaar. Mag niet iemand gewoon naar boven klimmen?
Geen bezoekers?
Nee, dat mag niet.
Nee, maar wie hield het dan in de gaten? Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, als natuurlijk heel de tijd mensen langsrijden.
Ja, maar
als iemand daar boven staat, dan gaan ze echt wel even kijken, denk ik.
Misschien
dan...
was er, maar anders gaan die bezoekers gewoon naar boven klimmen. Maar misschien stond er beveiliging of zo. Iemand, weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik eigenlijk niks over gelezen.
Geen idee eigenlijk. Nee, dat weten wij niet. Het is ook niet echt benoemd ergens.
Nee. Maar goed, dat gebeurde gewoon niet.
Nou, nu hebben we dus het aantal mensen, alle regels eigenlijk een beetje. En dan begint dus de inschrijving voor de wedstrijd. Nou, het is de bedoeling dat je op een briefje schrijft waarom je mee wil doen. Dus bijvoorbeeld, ik ben heel arm en ik wil een huis, zoiets. Nou, al die briefjes komen op 1 hele grote hoop en er worden dan 3 deelnemers uitgetrokken. Die 3 deelnemers zijn ene Dalton Young van 22... Hij komt net thuis uit het leger en hoort van zijn moeder van de wedstrijd. Nou, zijn moeder heeft zelfs al een briefje getypt en zijn moeder kopieert het eigenlijk 1000 keer. En dus sturen ze 1000 briefjes in.
Ja, want er was geen limiet hè, aan hoe vaak je iets in mocht sturen.
Mocht gewoon oneindig.
Onbeperkt
als je een miljoen briefjes instuurde, mocht dat ook.
Ja, nou ja, dan had je dus nog Ron Kistler, 25 jaar oud. En hij wilde ook meedoen. En zijn vader had een telex. Dus zij hoefde het bericht maar 1 keer te typen. En daarna kon het gewoon printen. Dus ze printen het 4000 keer uit. En ze sturen ook 4000 briefjes op. En de telex is trouwens een beetje de voorloper van de fax. En de fax is natuurlijk ook weer prehistorisch. Maar
ja,
ja, dat was eigenlijk allemaal wat meer geautomatiseerd. Dus dat was fijn. Nou, dan had je nog Mike McKay van 31 jaar oud. En die is net 1 jaar getrouwd. En die schrijft zich ook in. Hij werkt samen met zijn vrouw als begeleider van verstandelijk beperkte mensen. En hij laat een stempel maken. Dat vond ik dan wel heel slim. Met de tekst I need a home. En met die stempel maakt hij gewoon zo heel makkelijk 7000 kaartjes.
Het is zoveel.
Ja.
Nou, hij gaat dus met die kaartjes naar het bedrijf van Mobile Homes. Dus oftewel Love Homes. Maar die zeggen dat dit nooit genoeg kaartjes gaan zijn om te winnen. Dus Mike gaat naar huis en gaat weken na steeds terug met zakken vol met kaartjes. Echt van die zwarte vuilniszakken vol met papieren kaartjes. En dan maakt hij dus samen met zijn vrouw.
Ja. En, maar, en die kinderen ook, hè?
Ja, en die kinderen.
Die ze begeleiden inderdaad.
En weet jij uiteindelijk hoeveel kaartjes die heeft gemaakt?
Ja, ik las 47.000.
Dat is bizar, toch?
47.000 kaartjes. Ja, je moet ze allemaal gewoon, maar eens in een
dat je dat gewoon,
envelopje doen en in een zak.
Oh mijn god, dat is het veel, hè? Dat is echt niet te normaal doen.
Ja. Uiteindelijk komen er 600.000 inschrijvingen binnen. En Mike, Ron en Dalton worden uitgekozen om mee te doen. En ik dacht nog wel, als je er 47.000 instuurt en je zou er net buiten zijn gevallen.
Oh, dat denk je echt van.
Dat is ook zuur.
Oh mijn god, elke keer die stempel, elke keer die kinderen die geholpen hebben, die vrouw dat je dan uiteindelijk.
Ja, het kan natuurlijk wel. Maar goed, de kans is wel heel groot, hè, dat je erbij zit.
Nou, het schijnt dus zelfs zo te zijn dat de eerste 10 kaartjes die ze trokken van Mike McKay waren met de tekst I need a home.
Ja, dat snap ik ook wel. Op zich is het ook wel weer logisch, toch? 1 op de 12 kaartjes zo was van hem.
Het is toch gewoon zoveel tijd neemt om. Oh ja, nou echt, ik zou misschien zou ik het ook wel doen als ik zo die leeftijd had in die tijd.
Nou ja.
Je weet het natuurlijk niet, hè?
En je weet ook helemaal niet van tevoren hoe lang je daar moet zitten. Misschien zit je er een week en dan heb je gewoon wel een huis.
Ja, dat is lekker hoor.
Ja.
Nou, die drie mannen zijn natuurlijk heel blij, maar hebben ook geen flauw idee wat er te wachten staat.
Ja, het waren ook wel 3 heel verschillende mannen, hè? Mike was extravert, een man met bruin haar en een bruine baard. En hij hield echt van de aandacht. Hij wilde heel graag beroemd worden en zag dit echt als een soort kans.
Ja, hij dacht echt zo van, oh wauw, mensen gaan mij zien op dat billboard. Ik word echt populair en ik zal echt 80 jaar nog hiervan genieten van deze populariteit.
Nou, hij dacht eigenlijk dat het een soort vervolg zou krijgen.
Ja.
Dus dat mensen hem dan ontdekten eigenlijk.
Ja, precies.
Hè? Ik weet niet precies wat hij wilde, of hij dacht, films wilde spelen.
Dit is mijn kans.
Ja. Nou, Ron Kissler was wat meer bescheiden. Blond haar, vriendelijke uitstraling, een beetje verlegen. En hij deed eigenlijk gewoon puur mee om een huis te winnen. Hij wilde eigenlijk helemaal niet in de media. Maar hij had zoiets van, ja, als het moet, dan moet het. Ik ga gewoon meedoen en ik wil gewoon dat huis. Nou, dan had je nog Dalton Young. En hij was een beetje de nonchalante van de drie. Kort bruin haar en bril. Hij kwam net uit het leger en wilde graag iets doen waarmee hij zijn ervaring van het leger kon gebruiken. En zijn moeder zei op een gegeven moment ook tegen hem van, nou, je kunt ermee in het Guinness Book of Records komen. Dus ga gewoon meedoen. En dat gaf eigenlijk voor hem net dat laatste setje van, nou, dan ga ik wel meedoen. Hij zag het eigenlijk meer echt als een uitdaging.
Ja, zo van, ik heb in het leger gezeten, dit moet ik doen.
Ik kan dit wel gewoon traceren.
Nou, ja. Nou, dan is het september en de dag breekt aan dat de wedstrijd echt gaat beginnen. Het regent een beetje en onder het billboard is een platform gemaakt op enkele meters hoogte. Op het plateau staan 3 tentjes met een soort afscheiding tussen tentjes, zoals ik net al zei.
Ja.
En er staan ook 3 ladders om naar boven te klimmen. Nou, die mannen, eigenlijk wel een beetje aan elkaar gewaagd, klimmen de ladders op en zo start de competitie.
Nou, en dat billboard, dat staat dus echt langs de snelweg,
ja,
hè?
Je kan het zeggen, maar als het billboard staat, we hebben beelden gezien.
Ja.
Je ziet gewoon de snelweg zo allemaal auto's.
Ja, het is een beetje zo schuin staat het. Dus wel met een paar meter ertussen. Maar omdat het vrij groot is, dan zie je het vanaf de snelweg echt meteen staan.
Ja.
En dan hebben ze een groot bord bijgemaakt met de tekst. We have been living here for... En dan het aantal dagen, hè? Dus
je kunt veranderen elke dag.
Ja, dus dat telt op. Nou, en even over de leefomstandigheden. Ik bedoel, ze hadden natuurlijk heel weinig ruimte. Maar dat billboard, dat was dus verlicht. Er werd eigenlijk, dat licht ging aan zodra de zon onderging. Dus heel de nacht hadden die mannen licht door de tent scheen. Het was daar nooit donker. Nou, die wind, die zorgde ervoor dat het plateau altijd wel iets bewoog. En als een van de andere mannen op en neer sprong bijvoorbeeld, dan bewoog dat platform ook echt, hè? En dat deden ze soms ook, om elkaar een beetje te irriteren. Dan gingen bijvoorbeeld 1 jumping jacks doen.
Ja,
en dan ging die andere gewoon
heen. Ik zou zo bang zijn.
Ja, ik zou het ook heel eng vinden, denk ik.
Ja, en die mannen praten eigenlijk niet echt in het begin echt niet veel met elkaar. Het zijn echt van die concurrenten. En dat was ook eigenlijk best wel saai.
Nou ja, ze hadden natuurlijk wel een radiootje, een telefoon. En ze hadden natuurlijk bezoekers van beneden af. En ze hadden heel veel bekijks vanaf de snelweg. En er ontstonden ook files door, hè? Want ik bedoel, iedereen wilde natuurlijk even goed kijken wat er nou was. Dus ja, dat was best wel vervelend natuurlijk voor de andere mensen. Dus het was saai, omdat ze natuurlijk daar niks anders konden doen dan dat. Maar ik denk wel dat de tijd op die manier ook wel redelijk snel voorbij ging. Denk je niet?
Ja, dat je zo. Ja, je kan natuurlijk altijd kijken.
Nou ja, en er zijn natuurlijk continu mensen. Ik denk meer precies, dat ze juist af en toe verlangden naar een stukje saaiheid.
Zo.
Denk je niet?
Maar even niet dat de hele tijd auto's voorbij komen. Ja. In de nacht is het natuurlijk ook gewoon druk op de snelweg.
Ja, en die vrouw van McKay, die kwam van die Mike, die kwam bijna elke dag langs om met haar man te praten. En dan zat ze gewoon beneden op een klapstoeltje. Hè? Dus, want ja, zij mocht natuurlijk naar beneden komen. En die Mike vertelt op een gegeven moment ook van ja, dan liet hij bijvoorbeeld de tandenborstel vallen. Ja, en dan had hij gewoon pech. Want je mocht niet naar beneden. Dus er moest maar net iemand zijn die dat even op kon rapen voor je. Het was een gekke situatie.
Nou, er ontstaan al snel allerlei weddenschappen. En de meeste mensen denken dat Mike McKay zou gaan winnen. Dat was degene die namelijk die 47.000 kaartjes had ingestuurd en graag beroemd wilde worden.
Nou, volgens mij was hij ook degene die iedere dag belde met de radiozender.
Ja, om interviews te geven ook en zo, toch?
Nou, maar gewoon met de radiozender, ja. Zeg maar. Die WSAN. En die belde dan elke dag even om gewoon verslag uit te brengen. Ja. Een soort vaste
Hij wilde gewoon echt vaste populair rubriek worden. Hij dacht dat ik nou gewoon dat ook nog doe.
Ja.
Nou, en die Mike denkt zelf eigenlijk een beetje dat Dalton zijn echte concurrent is. Diegene die uit het leger kwam. Hij dacht namelijk dat Dalton wel van feestjes hield. Dus zodra het zomer zou worden, zou Dalton stoppen. Want hij wil niet naar feestjes.
Dat dacht hij inderdaad. Ja. Hè? Maar dan gaat hij er wel van uit dat het zo lang gaat duren dan, toch? Als hij dat op dat moment al dacht. Ik bedoel, ze begonnen in september.
Ja, dan ben je ook al gewoon 9 maanden verder.
Nou, volgens mij waren ze ervan uitgegaan, de mensen die dat hadden georganiseerd, dat het max 30 dagen zou duren ongeveer. Ja, dat was een beetje de inschatting.
Dat dacht een beetje ongeveer.
Ja, maar goed, inmiddels zijn ze al best wel een tijdje zitten ze op dat platform, want dag 81 breekt aan. 81?
Het is zo lang.
Ik vond dat ook al best wel lang.
Dat absurd.
Ja, het wordt ook super koud, hè? Want ja, ik bedoel, ze gaan natuurlijk meer richting de winter. Maar ook dat houdt die mannen niet tegen, hè? Zij blijven gewoon in een tentje zitten.
Ja, op zich ook wel knus op een billboard in een tentje.
Ja, maar koud toch? Oh. Maar ja, ze zullen wel verwarming en dekens natuurlijk. Dat hebben ze natuurlijk wel.
Verwarming hebben ze niet, hoor. Hoe willen hun energie krijgen?
Nee, dat is ook niet. Maar ze hebben ook een telefoon. Had je ook stekker voor nodig. Dus ze hebben wel
gewoon
stroom. En een radiootje.
Vooral. Dekentjes.
Ja, dat is wel, ja.
Nou, het is inmiddels eind november en Thanksgiving breekt aan. En de mannen krijgen dan wel een soort van feestma die dan naar boven gehezen wordt op dat billboard. Het was volgens mij iets van wijn of zo en een kip of zo.
Ja.
Nou, de dagen gaan langzaam voorbij, maar niemand is nog van plan om op te geven. Ze missen natuurlijk wel de sociale contacten en eigenlijk missen ze vooral het geven van knuffels aan hun vrouw en vriendin.
Ja, die sociale contact hebben ze wel, maar echt dat fysieke, hè? Dat gewoon even inderdaad een knuffel geven of nou ja, dat soort dingen. Want die Mike is getrouwd en zijn vrouw mag dus in totaal wel 2 keer naar boven komen. Ik vond dat best wel raar, want die Ron heeft een vriendin en die mag niet naar boven komen.
Ja, trouw is misschien wel anders dan.
Ja, dan is het echt of zo.
Ja.
Dan ben je getrouwd. Ja, dat
ja,
zal
ja,
het zijn.
Ze dachten, ja, trouw, die zijn getrouwd stel, die moeten elkaar wel zien.
Ja.
Of zo.
Ja, ik vond het toch een beetje vreemd. Maar goed, dat was misschien die tijd. Werd het serieus.
Ik probeer een beetje te denken wat hun hadden gedaan.
Ja, ja. En het is ook best wel lang geleden natuurlijk, hè?
Ja. Ja, het is heel lang geleden. Ja.
Meer dan 40 jaar.
Bijna 40 jaar, inderdaad.
Ja. Ja.
En dan komt er een nieuwe directeur bij WSAN, dus die radiozender. Zijn naam is Gordon en hij had eigenlijk helemaal niks met de wedstrijd, hè?
Nou, hij wilde eigenlijk gewoon, stoppen met die wedstrijd. Ik bedoel, hij wilde gewoon zoiets van, nou, geef alle drie die mannen een mobile home met kerstmis en klaar. Weet je, het was niet helemaal gelopen zoals ze bedacht hadden. Het leverde eigenlijk ook helemaal niks extra's op qua luisteraars. En ja, weet je, laten we er gewoon mee stoppen. Hij zag het meer als een onhandig en irritant iets. Hij zag er eigenlijk helemaal geen voordeel in. Maar oprichter Harold Filmer, die multimiljonair, die wilde juist wel dat Gordon de wedstrijd extra nog ging promoten.
En dan verandert de situatie op 9 december, want ineens staan de telefoonlijnen roodgloeiend bij de WSAN-radio. De radio-DJ weet eigenlijk niet zo goed wat er aan de hand is. Hij neemt de telefoontje wel aan, maar mensen praten gebrekkig Engels en hebben het over de mensen bij het billboard. Dat kon hij er een beetje uit halen.
Ja, maar wat was er nou gebeurd? De Wall Street Journal, een hele grote krant, die had het artikel op de voorpagina geschreven. Tenminste, ze hadden een artikel daarover geschreven op de voorpagina, waardoor de hele wedstrijd ineens overal in het nieuws was. En uit allerlei landen belden journalisten naar die radiozender omdat ze interviews wilden met die drie mannen.
Ja, en nu was het echt strikt verboden om de telefoonnummers van de deelnemers door te geven. Logisch op zich natuurlijk. Maar 1 radio DJ die doet dat toch. Een beetje onnadenkend eigenlijk.
Ja, volgens mij had hij gewoon zoiets van, hij kreeg gewoon die vragen en gewoon niet, ja, heel raar. Maar 1 Franse krant, die plaatst dus al die telefoonnummers van deze mannen. Dat vond ik dus ook echt. Ik dacht van ja,
wat doe je dan?
Ja, heel, maar ook weer andere tijden, minder die privacy en dergelijke. En wat gebeurt er dan? Die mannen worden natuurlijk plat gebeld. Behalve Mike McKay, want zijn nummer stond verkeerd in de krant. Dat vond ik dan wel weer grappig.
Ja,
maar het waren natuurlijk allemaal vaste nummers. Dus ja, dan komt het wel in Allentown. Maar er waren 2 cijfers omgedraaid, zo denk ik. En dan komt het bij iemand anders terecht. Dus diegene, die kreeg continu telefoontje van journalisten.
Dat is ook wel erg, hoor.
Dat is ook wel een grap, toch?
Ja, maar dat je dan ineens zoveel gebeld is. Een oude vrouw of zo.
Ja, dat weet ik niet. Dat stond er niet bij. Maar er was iemand anders die dat, die met dat telefoonnummer. Dus ja, die Mike, die kwam er wel goed vanaf.
En op een gegeven moment waren er zelfs journalisten uit Japan en Nieuw-Zeeland die belden.
Ja. Ja.
En Billy Joel bracht het nummer Allentown uit, enkele maanden nadat de wedstrijd begonnen was.
Ja, ik heb dat nummer even opgezocht, maar het gaat niet echt over de wedstrijd, maar wel over alle werkloosheid. Het sluiten van de staalfabrieken en dergelijke. Eigenlijk best wel een triest nummer. En het gaat over de inwoners van Allentown. Ja, die mensen vonden dat ook helemaal niet zo leuk.
Nee,
hè?
Dat snap ik.
Ik snap ook wel dat het een beetje, ja, dat ze het niet zo leuk vonden.
Ze zijn natuurlijk super trots woont of zo. En je denkt, oh, dat is echt Allentown, amazing. En dan hoor je allemaal dat het super slecht zou zijn. Of zo negatief.
Nou ja, dat is het ook. Ik bedoel, maar het nummer gaf wel veel publiciteit.
Ja, dat klopt.
Maar die landelijke en zelfs internationale publiciteit, daar had de radiozender eigenlijk helemaal niks aan. Ik bedoel, het was natuurlijk een lokale radiozender. Dus wie wilde daar nou adverteren? Toch?
Ja, precies. Die denken natuurlijk van, daar gaan we toch geen publiciteit krijgen. Dus nee. Super klein startje, daar hoort niemand.
Nee, en internationale aandacht hebben ze natuurlijk helemaal niks.
Nee, precies. Dus dat was wel een vervelende situatie op dat moment.
Ja, vervelend. Nou ja, het leverde niks op. Het gaf alleen heel veel werk.
Maar dat gewoon, je zat gewoon eigenlijk een beetje in de knoop.
Ja. Nou, het is inmiddels januari en dan komt er een enorme sneeuwstorm. Echt zo'n storm dat mensen zeg maar niet naar buiten kunnen. Hè. Ze kunnen de wegen niet op, de huizen zijn ingesneeuwd. En iedereen denkt eigenlijk van, nou, nu gaan de drie mannen wel opgeven. In ieder geval één iemand, toch?
Maar dat gebeurt dus niet. Ron, Mike en Dalton zeggen achteraf dat dit juist de meest rustige 48 uur waren. Er reed niemand op de snelweg, er kwamen geen bezoekers, er waren geen feesten. Het was lekker kalm.
Ja, dat snap ik dus wel. Heb je dat niet?
Ja, ik zou echt huilen als ik daar zat.
Ik zou juist denken, heerlijk, even geen publiciteit. Gewoon eventjes
maar
lekker.
Is dat niet koud dan?
Ja, dat wel. Hij is koud. Maar lekker gewoon die rust na al die tijd. Mm. Hoe zou jij het vinden als je continu in de schijnwerp staat?
Ja, huilen.
Maar ook nul
echt janken.
Privacy hebt eigenlijk. Ja, je kan je tentje dicht doen.
Ja. Een beetje kneuzig. Jij kan mijn tentje dicht doen.
Ja, nee, maar het is wel zo, toch?
Ja.
Op zich, ja. Nou ja, dat zou ik dan wel doen.
Maar goed, die feestjes, dat was echt wel een ding. Want er werden regelmatig feestjes, ik weet niet of het echt te noemen, bijeenkomsten georganiseerd onderaan dat billboard.
Ja, volgens mij wel. Ja. Echt jongeren en zo. Maar die kwamen al in sixpacks, bier en zo. Die gingen echt daar feesten. Natuurlijk een aparte locatie.
Ja. Dat is wel sneu voor hun eigenlijk.
Nou, moet je nagaan als het vandaag de dag zou zijn, hè? Om daar nog even op terug te komen. En je zou social media hebben.
Dan zou de politie daar veel meer bewaken. En dan zou het binnen no time zou dan gewoon de politie daar komen als ze dat zien. Ja. Politie checkt volgens mij ook gewoon social media, hoor.
Nou ja, dat zal dan wel gebeld worden, denk ik, toch?
Ja, tuurlijk.
Maar zo'n wedstrijd zou natuurlijk binnen no time viral gaan zijn.
Ja,
zoiets als dit, denk ik dan, hoor. Nou, we zitten inmiddels in februari en nog steeds zitten die mannen in hun tentjes. Moet je nagaan. Al vanaf september, dat is bijna 6 maanden. Hè? Bijna een half jaar.
Het is echt absurd gewoon.
Ja.
Het is echt absurd.
Hoe dan?
Dat dit gewoon kan.
Ja.
Dat gewoon nog eens.
Maar dat denkt iedereen. Iedereen
heeft strijders.
Ja, iedereen denkt van, wanneer, hoe lang blijven die mannen nog zitten?
Gaat er zo 5 jaar nog steeds door.
Ja, maar die mannen die denken op een gegeven moment ook, waarom krijgen we niet gewoon alle drie een mobile home? Maar dat wil die filmer niet. Hè?
Nee, die wil het gewoon afmaken. Die wil gewoon het twee mensen opzeggen. Opgeven eigenlijk.
Ja, maar de mensen van Allentown en eigenlijk ook internationaal, eigenlijk iedereen die hier vanaf weet, die snappen dat eigenlijk niet zo goed, hè? Ik bedoel, die filmer die is multimiljonair. En die hele actie gaat eigenlijk niks meer opleveren. Dus ja, weet je, als je dan toch op een gegeven moment, wat wil je? Ga je dit nog jaren door trekken? Of dat is eigenlijk best wel raar. Maar vanaf dat moment verandert er wel iets bij die mannen, hè? Want in het begin zagen ze elkaar echt als concurrent. Maar dan gaan ze meer een team vormen. Ze zijn eigenlijk zij drieën tegen WSAN Radio.
Ja, en dat geeft dus ook weer een soort nieuwe energie. Dan is het maart en weer gebeurt er iets aparts. Er komt een man praten met Dalton, dus op de grond, onder dat billboard. En hij komt een paar keer terug. En elke keer vraagt hij dan Dalton om wiet te kopen. En uiteindelijk stemt Dalton daar dus mee in en vraagt een sixpack bier ervoor terug. Maar die man staat erop dat hij geld geeft. Dus dat die man aan Dalton geld geeft.
Ja, maar wie gaf hem dan die drugs? Dat vroeg ik me wel af. Ik dacht, ze hadden toch geen geld
daar?
Ja,
dat hij het gewoon meegenomen heeft.
Nee, tuurlijk niet.
Hoezo niet?
Hij kan dan niet voor een half jaar wiet meenemen.
Nee, maar gewoon niet gebruikt heel vaak.
Nee, dat geloof ik niet.
Dan heeft iemand het hem gegeven aan de onderkant.
Dat denk ik dus ook. En ook die sixpacks. Want hoe komt hij?
Tuurlijk.
Ze hadden natuurlijk geen geld.
Nee.
Ze waren afhankelijk van hun eten. Ja, en ze kregen waarschijnlijk van die feestvierders heel veel dan, denk ik.
Ja,
of zo.
Dat kan natuurlijk ook.
Ja. Nou, apart. Nou, het is dan dag 184. En dan wordt Dalton gearresteerd door de politie, omdat hij drugs zou dealen. Maar ze komen echt met 4 agenten, 3 politieauto's, et cetera. Ik vond dat heel overdreven. Maar goed, veel mensen denken dat hij erin is geluisterd door de politie. Zo van, nou ja, weet je, dan doen we deze actie gewoon en dan eindigt dit experiment of deze wedstrijd eigenlijk ook wel. Maar goed, hij had wel echt die wiet verkocht. Maar dan krijgen die 2 anderen, die krijgen een dagvaarding om bij de hoorzitting te komen. Dus die moeten ook bij de rechter komen. Want zij moeten eigenlijk getuigen in de zaak van Dalton.
En dat is ook voor het eerst dat de mannen wel echt naar beneden moeten.
Ja, ze moeten naar beneden.
En dan moet natuurlijk ook wel een beetje netjes uitzien in de rechtszaal. Dus ze mogen ook douchen, zichzelf scheren, et cetera. Gewoon een beetje opfrissen eigenlijk.
Ja, maar 200 dagen niet gedoucht bijna.
Dat is kapot vies.
Ja, want dat is het, hè. Op dag 200 precies is die rechtszaak. En dan zie je ook, ik heb ook zo'n filmpje gezien, dan zie je die, is dat Ron volgens mij? Die zie je dan ook echt zo zijn baard scheren in zo'n hotelkamer en zo. Maar ja, ik vind het wel echt vies inderdaad.
Gadverdamme, oh, ja. Ik denk er nu pas over na.
Ja.
200 dagen lang niet douchen.
Ja, echt heel vies.
Nou, tijdens die hoorzitting blijkt dus dat Dalton $15 schuldig is aan de gemeente Allentown. En omdat zijn tent op het billboard nu technisch gezien zijn huis is, had de politie om een huisbezoekingsbevel moeten vragen. Maar dat hebben ze dus niet gedaan.
Ja, dat is wel heel creatief bedacht, toch?
Ja, want het was een illegale huiszoeking.
Ja, maar ze gaan zelfs nog een stapje verder, hè? Want als die tent nu zijn huis is, hoe zit het dan met de veiligheid? Waar zijn de rookmelders en dergelijke? Maar ik dacht, hoezo rookmelders? Ik bedoel, op een camping heb je dat toch ook niet in je tent?
Nou, heel raar.
Ja, maar goed. Ron en Mike getuigen dat ze nooit iets gezien of gehoord hebben en mogen weer terug naar hun billboard. En dan zijn ze dus nog met z'n tweeën. Maar niemand heeft eigenlijk op dat punt een idee hoe lang het nog gaat duren. Ik bedoel, hoe lang houden deze mannen het nog vol?
Ja, en dan komt er dus een telefoontje van Phil Donahue, een bekende tv-persoonlijkheid met een talkshow. En hij wil graag praten met de jongens via een soort videoverbinding. Dat lukt ook, maar hij is vrij negatief eigenlijk over het hele gebeuren. Er staat eigenlijk alleen maar vragen zoals, ben je niet uitgeput? Red je het nog wel? Wordt er wel goed voor je gezorgd?
Ja, en daar is die filmer natuurlijk ook weer niet blij mee.
Nee.
Maar goed, de dagen die verstrijken. Het lijkt echt eindeloos te gaan duren. En ja, wat ik nog wel grappig vond trouwens, die Mike die zegt op een bepaald moment tegen iedereen dat hij er klaar mee is. Dus hij gaat ermee stoppen en hij zal de dag daarna naar beneden gaan komen. Ja, natuurlijk super groot nieuws. Alle journalisten staan paraat. Want het zou betekenen dat Ron dus zou winnen. Kortom, iedereen is een rep en roer. Zijn vrouw kleedt zich helemaal mooi aan. En die staat ook klaar die volgende dag. Ja, die journalisten die komen aan. En die zien geen Mike. Ik bedoel, zou hij al weggegaan zijn in alle vroegte of zo? Uiteindelijk kijken ze in zijn tent. En in eerste instantie zien ze alleen een stapel kleding. Dus zij denken dat Mike weg is. Maar dan laat Mike ze ineens schrikken. Dus hij komt onder die stapel kleding vandaan. Hij blijkt daar gewoon in te zitten. Nog. Het is die dag 1 april, dus het zou een grap kunnen zijn. Maar de meeste mensen denken eigenlijk dat het een soort trucje was om te winnen. Als Ron namelijk zou denken dat Mike weg was en naar beneden zou klimmen, dan zou Mike dus winnen.
Ja, maar dat gebeurde dus niet.
Nee. Ja, inmiddels
op zich is het wel slim, hoor.
Ik vond het ook wel slim, maar hoe lang denk je dat hij onder die dekens heeft gelegen?
Te lang.
Ja, heel de nacht. Uren misschien. Maar ik vond het wel zielig voor die vrouw.
Die vrouw dacht, jee, ik ga mijn man weer zien, maar toch niet.
Maar dus ik kon elkaar natuurlijk. Ja, ik vond dat ook van, zou hij dan haar ook gebeld hebben? Mocht hij zijn vrouw wel bellen?
Ja, tuurlijk. Je mocht gewoon bellen. Je mocht iedereen bellen.
Ja. Maar dan
je mocht ook heel de hele dag
praten. Ook voor de gek. En dan dacht zij ook van, dat is wel echt,
Het was sneeuw eigenlijk.
Nou, inmiddels is het mei 1983 en de situatie is best wel een beetje gespannen. Want op de radiozender wordt er niet meer veel over gesproken. De mannen willen niet opgeven. En het lijkt inderdaad echt oneindig te gaan duren. Maar het moet wel tot een einde komen. Want ja, dit is inmiddels ook geen reclame meer, toch? Ik bedoel, het nieuws is eraf en dergelijke. En die filmen realiseert zich dat ook. En dan nemen ze een besluit. Op 4 mei klimt Filmer samen met de advocaat platform op met een aanbod.
En dit aanbod betekent dat ze allebei een mobile home krijgen, een trip naar de Bahama's en een week vakantie in Las Vegas en een auto.
Ja, best wel een leuke deal, toch?
Ja, nou, mij niet wel, hoor.
Ze hadden ook niks kunnen krijgen.
Echt niet dat ik daar dan blijf zitten.
Ja. Nou ja, ze hadden natuurlijk niet niks kunnen krijgen. Eén van de twee had iets kunnen krijgen. Want de andere had ook gewoon...
En nu hebben ze alle twee iets.
Bijna een jaar daar gezeten en dan gewoon zonder iets naar huis.
Oh, stel. Ja. Nou, het is dus dan de dag 261, wanneer Mike en Ron naar beneden komen. Overal staan mensen, tv-zenders, et cetera, alles. En ze hebben dus 9 maanden volgehouden.
9 maanden, hè?
Dan kan je gewoon een kind hadden. Dan kan je een kind maken.
Ja, maar dan gaat je leven nog wel gewoon door. Nou, kind maken niet, maar kind...
Een kind baren.
Nou, of ook niet.
Hoe noem je dat? Een kind...
Laten groeien in je buik.
Ja, en een kind laten groeien in je buik.
Ja. Nou, wat is er dan met Dalton gebeurd? Hij vertelde in een interview dat hij, zodra hij vrijgesproken zou worden van drugsdealen, hij dan wel voor 1 jaar gratis een huurappartement zou kunnen wonen. Hij zou een kleuren-tv krijgen en 3 maanden gratis McDonald's. Ja, ik dacht toen wel, op zich wel leuk, 1 jaar geen huur. Maar als je daarna weer uit moet, dan heb je dan weer geen huis, toch?
Dat is toch ook, ja, dat kan je toch eigenlijk niet maken.
Ja, zou je dan mogen blijven wonen?
En misschien is dat dan gewoon dat je in een jaarperiode gewoon zelf een huis moet fixen, hè?
Ja, maar dat ging dus niet. Maar misschien kreeg je het huis en betaalden ze gewoon een jaar de huur.
Ja, dat is veel logischer.
Dat was 1 slaapkamerappartement, hè? Heel klein. Ja, maar goed, hij wordt dus wel veroordeeld, dus hij krijgt uiteindelijk helemaal niks. Want hij krijgt 6 maanden voorwaardelijk en een boete van $100. Ja. Of ook een beetje, ja, $100.
Ja, het is toch iets, hè?
Ja.
Ja, en hij is nu dus hulpverlener in de verslavingszorg, hè? Dat is ook wel een grap eigenlijk.
Ja, ik vond het ook wel grappig, inderdaad.
Nou, dan gaan we door naar Mike McKay. En hij leefde echt voor de wedstrijd. Wil natuurlijk ontzettend graag beroemd worden. Maar toen alles afgelopen was, viel hij echt in een soort van zwart gat. Geen paparazzi meer, geen radio meer, geen niks meer. Hij werd namelijk verder echt niet beroemd. En daar kon hij niet goed mee omgaan, met die teleurstelling. Dus hij veranderde echt als man.
Nou, zelfs zo erg dat zijn huwelijk op de klippen loopt. En uiteindelijk overlijdt hij op de leeftijd van 53 jaar aan een hartaanval. En in de overlijdenstekst wordt hij ook nog steeds Billboard Mike genoemd. Want zo noemde hij zichzelf, hè? Billboard Mike.
Ja, hij was echt zijn...
Ik vond dat ook wel iets treurigs, heb jij niet?
Dat was zijn leven, Billboard Mike.
Ja, dat zie je, maar dat zag je ook al
zou
met
ik
die...
Zou ook niet genoemd worden 30 jaar nadat ik dat heb gedaan.
Met die man waar we laatst over met dat been, die had dat ook, hè?
Ja.
Zo die droom. En dan denken ze iets, dan maak je iets mee waarvan je denkt, nou, nu gaat het gebeuren. En als dat niet gebeurt, dan kunnen mensen zich daar niet overheen zetten. Nee. Sommige mensen dan. Ja, vond ik wel heel... Dus dat deed me een beetje aan denken, aan die... Ja. Die, ja.
Nou, en Ron was juist blij dat het klaar was. Hij kreeg van Filmer een baan als schilder van zijn appartementen. En ze leven uiteindelijk 20 jaar in de gewone mobile home. Totdat ze hem inruilen voor een iets grotere variant eigenlijk. En hij krijgt samen met zijn vrouw een dochter.
Ja, en hij werkt trouwens 10 jaar bij Filmer. Maar op nieuwjaarsavond wordt hij ontslagen. Ik weet niet waarom, maar ik vond hem wel een beetje...
Filmer was gewoon klaar met hem, denk ik.
Vreemde timing. Ja, misschien had hij die appartementen niet meer, dat weten we niet. Nou, die Ron en Dalton, die hebben elkaar niet meer gezien. Totdat er een documentaire werd gemaakt in 2016...
Ja, en er is ook een film over dit onderwerp gemaakt met de titel Billboard.
Nou, we hebben echt ons best gedaan om ons doorheen te worstelen.
Oh, dat was zo'n slechte film.
Het is gewoon niet gelukt, hè?
Het was, misschien wordt het, we hebben het niet helemaal natuurlijk gekregen. Misschien wordt het nog amazing op het einde, maar het was echt... Het leek op een soort...
Het leek een soort documentaire.
Ja, dat wou ik net zeggen. Het
was maar echt, zo slecht?
Het leek op een soort van... Alsof ze aan het vloggen waren op een soort van oudere festival. Dat was echt afschuwelijk.
Nee, het was echt gebaseerd op dit verhaal. Alleen hadden ze het net veranderd. Dus ze hadden in plaats van 3 mannen, hadden ze 4 deelnemers.
En allemaal oude vrouwen. Eentje.
Nee. 50-50,
en eentje ging met zo'n lift omhoog.
Ja,
oude vrouw die niet kon traplopen, die ging gewoon met een lift omhoog. Zat je gewoon zo'n felgele lift zo op die billboard
misschien
gaan.
Hebben we het niet genoeg een kans gegeven. Maar mocht je geïnteresseerd zijn, ik zou zeggen,
kijk
zoek
het zeker.
Billboard op. Ik denk dat het... ik weet eigenlijk helemaal niet wat de score is, maar ik denk dat hij niet...
Not good.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar goed. Misschien waren wij gewoon te ongeduldig. Dat zou natuurlijk ook...
Dat zou ook niks verbazen.
Ja.
Maar zou jij eraan meedoen?
Nee, ik denk het niet.
Oh, ik ook niet.
Nou, ik denk dat... Weet je wat mij vervelend lijkt? Dat je dus steeds in het zicht bent.
Oh, maar als ik... Sorry, maar ik... Dat idee dat helemaal beweegt. Oh,
ja,
ik helemaal
dacht het bij jou
van.
Ook. Jij zou er denk ik die ladder niet eens op durven.
Nee. Die mannen klommen op een gegeven moment gewoon na die rechtszaak gewoon zonder met één arm die ladder op.
Ja. Nou ja, en het niet douchen, je vrienden niet echt. Ja, je kan ze wel van een paar meter, die kan wel naar beneden roepen, maar is toch anders.
Ja, maar ik zou het niet doen.
Nee, maar ik kan me ook wel voorstellen als je daar op een gegeven moment zit en je bent over die drempel en je zit daar. Ja, dan zou ik denk ook niet zomaar zeggen ik ga weer weg.
Nee, dat heb ik ook. Als ik eenmaal zit, dan zou ik ook nooit meer weg.
Jij zou die ladder niet aftillen.
Nee, precies. Ik zou gewoon denken van...
Eenmaal erop.
Daar blijf ik wel zitten. Maar ik wil wel een lekker verwarming in mijn tent.
Ja, dat...
En een airco. Ja, als het te koud is.
Ja.
Als het te warm bedoel ik.
Ja. Ja, te warm heb ik eigenlijk niks over gehoord.
Dus dan kan je gewoon op zich je tent openen.
Daar zit je, ja, ik wou het zeggen. Lekker langs die snelweg, langs die uitlaathalsen.
Oh, heerlijk.
Ja. Ja, nou goed, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. En we hopen natuurlijk dat jullie weer met heel veel plezier geluisterd hebben.
Ja, en volg ons ook zeker even op @bizarrevaderpodcast op Instagram voor het beeldmateriaal. Dat zullen we ergens volgende week, eind van de week plaatsen.
Ja, wij zijn nooit heel snel met het beeldmateriaal.
Nee, dat is best wel even lastig om het te zoeken. Je moet namelijk goede plaatjes vinden natuurlijk.
Ja.
Dus,
ja, en wij
het komt er sowieso op voordat de volgende aflevering komt.
Dat is inderdaad waar. Dus tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.